Ik stapte uit bij Barbet. Net als de vorige keer stonden er mensen te wachten, samengedromd aan de voet van de bovengrondse metrolijn. Op de stoep liepen de mensen met roze tassen van Tati. Ik sloeg de boulevard de Magenta in, herkende Billy, een zaak waar windjacks buiten hingen. Een vrouw met een paar stevige benen in zwarte kousen met enorme motieven kwam mij tegemoet lopen. De rue Ambroise Paré was tot in de directe omgeving van het ziekenhuis zo goed als verlaten. Ik liep door de lange gewelfde gang van paviljoen Elisa. De eerste keer had ik de muziektent op de binnenplaats, aan de andere kant van de glazen wand, niet opgemerkt. Ik vroeg me af hoe ik straks bij het weggaan naar dit alles zou kijken. Ik duwde de deur open waar IS op stond en liep de trap op naar de tweede verdieping. Bij de receptie van de afdeling preventief onderzoek gaf ik de kaart met mijn nummer af. De vrouw zocht in een rek met hangmappen en haalde er een met paperassen gevuld kartonnen dossier uit. Ik stak mijn hand uit, maar ze gaf het niet aan mij. Ze legde het op het bureau en zei dat ik kon plaatsnemen, dat ik geroepen zou worden. De wachtkamer was door middel van een schot in twee ruimtes verdeeld. Ik koos voor de ruimte het dichtst bij de deur van de dokter, waar ook de meeste mensen zaten. Ik begon de proefwerken na te kijken die ik had meegenomen. Vlak na mij gaf een piepjong meisje met lang blond haar haar nummer af. Ik lette even op of ook zij haar dossier niet meekreeg en of ze eveneens geroepen zou worden. In de wachtkamer zaten al, op ruime afstand van elkaar, een man van een jaar of 30, modieus gekleed en lichtkalend, een zwarte jongen met een walkman op, een man van een jaar of 50 met een getekend gezicht die in elkaar gedoken op zijn stoel zat. Na het blonde meisje kwam er nog een vierde man bij. Hij ging resoluut zitten en haalde een boek uit zijn aktetas. Vervolgens een stel. Zij in legging met een dikke buik, hij in een net pak met stropdas. Op de tafel lagen geen tijdschriften, alleen informatiefolders over het belang van het nuttigen van zuivelproducten en over hoe te leven als je seropositief bent. De vrouw van het stel praatte tegen haar partner, stond op, sloeg haar armen om hem heen, streelde hem. Hij bleef zwijgend en roerloos zitten, zijn handen steunend op een paraplu. Het blonde meisje zat met haar ogen neergeslagen, bijna dicht, haar leren jack dubbel gevouwen op schoot, als versteend. Aan haar voeten stonden een grote reistas en een kleine rugzak. Ik vroeg me af of ze meer reden had om bang te zijn dan de anderen. Misschien kwam ze voor een uitslag alvorens een weekend weg te gaan of een bezoek te brengen aan haar ouders op het platteland. De dokter kwam de spreekkamer uit. Een slanke, levendige jonge vrouw in een roze rok met zwarte kousen. Ze noemde een nummer. Niemand verroerde zich. Het was iemand uit de andere ruimte, een jongen die snel langsliep. Het enige wat ik zag was een bril en een paardenstaart. De zwarte jongen werd geroepen en vervolgens mensen uit de andere ruimte. Niemand sprak of bewoog, met uitzondering van de vrouw van het stel. Alleen als de dokter in de deuropening verscheen of als er iemand de kamer uitkwam, keek iedereen op en staarde die persoon na. Diverse keren ging de telefoon, voor het maken van een afspraak of voor inlichtingen over de openingstijden. Eén keer ging de receptioniste een microbioloog halen om een beller te woord te staan. Nee, zei hij eenmaal, en nogmaals. Die hoeveelheid is normaal, volstrekt normaal. Het weergalmde in de stilte. De persoon aan de andere kant van de lijn was vast en zeker seropositief. Ik had al mijn proefwerken nagekeken. Voor mijn geestesoog speelde zich onophoudelijk hetzelfde onscherpe tafereel af van een zaterdag en een zondag in juli. De bewegingen van de liefde, de zaaduitstorting. Dat al maanden vergeten tafereel was de reden dat ik hier zat. De omstrengeling en het gebarenspel van de naakte lichamen kwamen mij voor als een dode dans. Ik had het gevoel dat die man, in een nieuwe afspraak waarmee ik vermoeid had ingestemd, slechts uit Italië was gekomen om mij aids te bezorgen. Toch lukte het me niet een verband te leggen tussen dat, de gebaren, de warmte van de huid, van het sperma, en mijn aanwezigheid hier. Ik dacht dat er nooit enig verband zou bestaan tussen seks en iets anders. De dokter riep mijn nummer af. Nog voordat ik de spreekkamer was binnengestapt, wierp ze mij een brede glimlach toe. Dat vatte ik op als een goed teken. Terwijl ze de deur dicht deed, zei ze meteen: "Het is negatief." Ik barstte in lachen uit. Wat ze verder tijdens het onderhoud nog zei, interesseerde me niet. Ze zag er vrolijk en medeplichtig uit. Ik rende de trap af, legde hetzelfde traject in omgekeerde richting af zonder op of om te kijken. Ik dacht bij mezelf dat ik wederom goed was weggekomen. Ik had wel willen weten of dat ook gold voor het blonde meisje. Bij het metrostation Barbet stond een op elkaar gepakte mensenmenigte oog in oog op de perrons, met hier en daar de roze vlekken van de tatitassen. Ik realiseerde me dat ik dat moment in Lariboisière op dezelfde manier had beleefd als toen ik in 1963 wachtte op het vonnis van dokter N, met dezelfde vrees en hetzelfde ongeloof. Mijn leven speelt zich dus af tussen periodieke onthouding en het condoom van een frank uit de automaten. Dat is een goede manier om het af te meten, betrouwbaarder dan anderen zelfs.